Goedenavond, gemeente, gasten, belangstellenden. Hartelijk welkom in deze eredienst waarin dominee Trampen zal voorgaan. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Volgende week zondag 3 november hoopt in de morgendienst onze oud-predikant dominee D. Breuren uit Kokengen voor te gaan en 's avonds dominee M. van Koot uit Elspeet. Straks, DV aanstaande zaterdag 2 november is er om 13 uur tot 16 uur weer een jaarlijkse goede doelenmarkt in de oude school. Iedereen hartelijk welkom. Straks na de dienst zal dominee Trampen plaatsnemen in de kerkraadsbank. Daarna willen we met elkaar nog het eerste en het tweede couplet van het Lutherlied zingen. Vers 1, een vaste burger is onze God, een toevlucht voor de zijnen. En vers 2, geen aardse machten begeren wij, die gaan wel ras verloren. De collecte voor vandaag. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie ter bate van de stichting CSCFS. Zij verlenen pastorale diaconale zorg aan zeevarenden in de Rotterdamse haven. De tweede en de derde collecte zijn bestemd voor de kerk. Voorbeden en dankzegging. Op deze laatste zondagavond van de maand willen we voorbeden doen voor het zendings- en evangelisatiewerk. En we denken dan met name aan Marieke in Afrika, de familie Bogart in Israël, de familie Dandas van den Berg in Libanon, de familie Roes Oskamp in Thailand, Adriaan Stam in Roemenië, D.S. de Metter en zijn zoons en hun vrouwen in Roemenië, de evangelisten Tutu, Aurel en Ion in Oltenië, ook Roemenië, ouders en familieleden van anderen die werkzaam zijn. Ook vragen we om Gods zegen over gesprekken die gevoerd worden met bezoekers tijdens de open kerk. De kerkraad wenst iedereen een gezegende dienst, zowel hier in de kerk als alle die op afstand met ons verbonden zijn.
Onze hulp en enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Kom gemeente, laten we deze dienst vervolgen met... Gemeente, in verbondenheid met de wereldwijde kerk van alle tijden doen we belijdenis van het geloof en dat met het apostolicum. En laten we in antwoord daarop zingen uit Psalm 46, eerste en ook het zesde vers. God is een toevlucht en wat er verder volgt. 1 en 6 na het amen op de geloofsbelijdenis van Psalm 46. Ieder van u spreekt in zijn of haar hart de volgende woorden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de diepte van de hel. Op de derde dag weer opgestaan van de dood. Opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vanwaar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van heiligen. Vergeving van de zonde, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten wij de Heer bidden om zijn zegen over deze dienst. Heere, dank. Komt u toe dat u ons hier bijeenbrengt en dat we thuis mogen meeleven. U ontzet rondom uw woord dat eeuwig is, dat uit uw hart komt. waarin u laat zien wie u bent en wie wij zijn. Groot voorrecht, Heere, dat uw woord hier open op de kansel mag liggen en dat we ernaar mogen luisteren. Uw stem klinkt. Wek ons erdoor op. Maak ons erdoor levend, want uw woord heeft kracht. Uw geest gaat erachter schuil. U hebt het opgetekend, Heilige Geest. En u wilt het gebruiken. U schept er de kerk mee. U maakt zondaren levend en brengt ze tot geloof in de Heiland, in u, Heer Jezus. Heere, wij staan er vanavond bij stil, bij uw werk, de eeuwen door. En ook in het bijzonder wat u, Heilige Geest, hebt gedaan in de 16e eeuw. De reformatie van de kerk is uw werk. Zijn uw daden in de geschiedenis. En het is goed om die daden die u hebt gewerkt in ons voorgeslacht te gedenken, erbij stil te staan. Ook om er moed uit te putten. Ook daarom. En daarom wilt u ook dat we het doen, Heere. Opdat we, als we zien op de situatie van vandaag, niet in moedeloosheid zullen neerzinken, maar het oog op u mogen slaan. Want zo donker het was in de 16e eeuw, het licht was bijna gedoofd. Maar u hebt het weer op een heerlijke manier laten schijnen, ontstoken. En u gebruikte daar nietige mensen voor. Een onbekende monnik uit Wittenberg. Een groot geleerde uit Frankrijk. Anderen. Maar Heere, u stak hun hart in vuur en vlam. Voor u en voor uw woord. Ja, voor uzelf, voor u, Heer Jezus Christus. En ze mocht het licht van het evangelie verkondigen, uitdragen. En ze hadden zichzelf ervoor over. En dat licht bereikte ook ons land. Heere, ook hier heeft u velen op de knieën gebracht voor uw dierbare zoon, de Heer Jezus. En zij hebben getuigd, wij worden zalig. Zonder zelf iets te doen. Maar door het werk van Christus alleen. Zijn bloed reinigt van alle zonden. En Heere, wat een strijd is erop gevolgd. De vijand zat niet stil en probeerde het vuur te doven. Maar u gaf ook een man om de kerk in ons land te beschermen. Willem van Oranje. Een reformator. Die de reformatie, de hervorming, hier heeft beschermd. En Heere, zo is ons land ook ontstaan, juist ook in de strijd om de kerk. En u bracht ook hier de kerk tot grote bloei. Mogen we uw naam voor erkennen, Heere. En tegelijkertijd, hoe zijn we ermee omgegaan? Met de erfenis van onze vaders, Heere, u weet het. En wij hebben als kerk het land geen eer aangedaan. Wij zijn gebroken, uiteengevallen. Ach, de kerk is zo verscheurd en zo verdeeld. De kerk van de reformatie. En past ons ook om, Heere, vanavond u ons hoofd te buigen en belijdenis te doen van onze zonden. En we bidden van u tegelijkertijd, zie een gunst op ons neer. En zou u toch, ondanks ons, verder willen gaan, ook in het aankomende geslacht, de nieuwe generatie die opkomt. Wilt u ook rijk onder hen werken. En Heere, zou u bijeen willen brengen wat bijeen hoort. En wilt u zo uw woord ervoor gebruiken, Heilige Geest. U hebt kracht. U gaf zo'n rijke herleving, heel de kerk in Europa. Kreeg een nieuw aanzien. U bent toch gisteren en heden dezelfde. U kunt het ook vandaag. Mogen we er u om bidden. Laat u het licht op de kandelaars weer helder schijnen, Heren. van zonde en genade, leven en dood, zegen en vloek. Heere, zo bidden wij ook voor deze dienst vanavond. Wilt u ons leiden door uw geest? Geef een goed uur, geef uw zegen aan ieder van ons persoonlijk. Hef ons hoofd omhoog, doe ons uw gunst aanschouwen. Heere, we willen ook denken aan hen die werkzaam zijn in uw koninkrijk, in het zendings- en evangelisatiewerk. Zegen Marieke in Afrika. U weet hoe het met haar is, u ziet haar. Wilt u haar leiden door uw geest? En laat haar oog op u gericht zijn. Heere, we bidden ook voor de familie Bogert, Ernst en Johanna en hun kinderen in Israël. U weet hoe het met hen is. Wees voor hen een schild. Bescherm hen. En dank ook, Heere, voor al het werk dat ze er mogen doen. Stel het tot een rijke zegen. En we bidden ook voor de familie Dandas van den Berg in Libanon, waar ook zoveel geweld is, bombardementen, beschietingen. U weet ook waarom het nodig is. Heren, we bidden ook om veiligheid voor hen. Wees een muur om hen heen. Denk aan de familie Roest Oskam in Thailand. Ver van ons vandaan. Heel andere cultuur, ander klimaat. Geef dat ze het goed mogen hebben. Wees voor hen een rots en helpt u hen. Heren, we denken aan Adriaan Stam, dominee de Mater, zijn zoons, de vrouwen, evangelisten Titu, Aurel, Ion in Oltenia, werkzaam alle in Roemenië. Voorrecht, heren, dat we op zoveel manieren ook verbonden zijn met het werk in uw koninkrijk. Leg het ook op ons hart en dat we er elke dag voor mogen bidden, het aan u mogen opdragen. Zegen het, ook de ouders en de familieleden van hen die in de zending werkzaam zijn. Wilt u ook hen nabij zijn en geef al wat nodig is. U weet wat het ook met hen doet. Op grote afstand wilt u ze bezoeken zelf, Heere. En verbind ze aan u en dat ze elkaar ook mogen ontmoeten aan de troon van uw genade. Dat kunt u geven. Doe het uit genade. Heren, zo leggen we elkaar voor u neer, alle werk wat in uw koninkrijk mag gebeuren. Ook de gesprekken die door de week plaatsvinden hier, onder dit dak. Wilt u mensen in de kerk brengen? En wilt u zelf openingen geven om ook om gesprekken te mogen voeren? In alle eenvoud, ongedwongen, niet geforceerd. Maar dat we zo in liefde uw woord mogen openen. En wilt u het dan ook zegenen? Wilt u zo mensen trekken uit de duisternis tot het licht? Krijgt u de eer, Heere? Is toch tot glorie van u? En het is tot heil van mensen zelf. En dat is toch ook waarop u uit bent. Om zondaren te trekken uit de macht van het kwaad. En ze te brengen in het licht van het eeuwige goed. Heere, zo komen wij tot u. Geef ook vanavond uw zegen. Hoor ons uit enkel genade om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij gaan samen lezen uit de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Rome. Daarvan hoofdstuk 3, vers 19 tot en met hoofdstuk 4, vers 5. Romeinen 3, vanaf vers 19 en dan tot Romeinen 4, vers 5. En daar luidt het woord van de Heere als volgt. Wij weten nu dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degenen die onder de wet zijn, opdat alle mond worden gestopt en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem. Want door de wet is de kennis der zonde. Maar nu is rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet. Hebben de getuigenis van de wet en de profeten, namelijk de rechtvaardigheid Gods, door het geloof van Jezus Christus, tot alle en over alle die geloven, want er is geen onderscheid. Want ze hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid van God. En worden om niet gerechtvaardigd. Uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. Welke God heeft voorgesteld tot een verzoening door het geloof in zijn bloed. Tot een betoning van zijn rechtvaardigheid. Door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods. Tot een betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd. Opdat hij rechtvaardig zij en rechtvaardigend degene die uit het geloof van Jezus is. Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door wat wet der werken? Nee, maar door de wet des geloofs. Wij besluiten dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt, zonder de werken der wet. Is God een God der Joden alleen? En is hij het ook niet der heidenen? Ja, ook der heidenen. Omdat hij een enige God is, die de besnijdenis rechtvaardigen zal uit het geloof, en de voorhuid door het geloof. Doen wij dan de wet niet door het geloof? Dat zij verre. Maar wij bevestigen de wet. Wat zullen wij dan zeggen dat Abraham onze vader verkregen heeft naar het vlees? Want indien Abraham uit de werken gerechtvaardigd is, zo heeft hij roem, maar niet bij God. Want wat zegt de schrift? En Abraham geloofde God, en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid. Nu degene die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar schuld. Maar degene die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, voordat wij overgaan tot de verkondiging van dit woord, laten we samen eerst zingen uit Psalm 42 en daarvan vers 3 en 8 heb ik hier staan, maar dat klopt niet, want het zevende vers is het laatste, dus dat zal 3 en 7 zijn. O mijn ziel, wat buigt u neer, waartoe zijt gij mij ontrust? Voet het oud vertrouwen weder, zoek in het hoogste lof uw lust. En wat er verder volgt, 3 en 7 van Psalm 42. Gemeente, het was in 1521 dat keizer Karel V van het grote Heilige Rooms Rijk Maarten Luther vogelvrij verklaarde. De paus had hem al in de ban gedaan en nu deed de keizer het ook. Hij had Luther op de Rijksdag in Worms gevraagd of dat hij zijn leer wilde herroepen, maar Luther zei onmogelijk. Hier sta ik kan niet anders. En daarop verklaarde de keizer in het edict van Worms dat iedereen Luther straffeloos ter dood zou mogen brengen. Maar zover kwam het niet, want keurvorst Frederik de Wijze had een plan bedacht, mogelijk ook in overleg met Luther. Hij liet Luther op een dag zogenaamd ontvoeren. En hij bracht hem over, gevangen tussen aanhalingstekens, en naar zijn kasteel op een heuvel bij IJzendach, de Wartburg. Luther verbleef daar ruim een jaar. En hij zette er zijn werk als kerkhervormer onvermoeibaar voort. En hij besloot toen de Bijbel te vertalen, het Nieuwe Testament, vanuit het Grieks in het Duits, de evangelieën, ook de brieven van de apostel Paulus en ook de Romeinenbrief. En toen Luther bij Romeinen 3 aankwam, vers 28, toen voegde hij aan de tekst één woordje toe. Wij besluiten dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder de werken der wet, schrijft Paulus, Romeinen 3 vers 28. Maar Luther vertaalde, wij besluiten dan dat de mens door het geloof alleen gerechtvaardigd wordt zonder de werken der wet. Alleen, dat woordje laste hij in de tekst. En de Rooms-Katholieke Kerk heeft hem dat later hoogst kwalijk genomen. Ten onrechte. Want wat Luther toevoegde, dat was niet zozeer een verandering van de leer van Paulus, maar wel een bevestiging van de leer van Paulus. Namelijk dat zondaren rechtvaardig worden voor God door het geloof alleen. Nu, wat is het geloof? Geloof alleen. Wat bedoelen we daarmee? Dat is eigenlijk de vraag voor vanavond. Is geloven iets doen? Wat je wel vaak hoort zeggen. Of is geloven het tegenovergestelde van iets doen? Niets doen. Wat is anders gezegd de aard, het karakter van het geloof? Daar willen we vanavond tijdens deze reformatiedienst op ingaan. En als uitgangspunt voor de verkondiging nemen we Romeinen 4, vers 4 en 5. En ik lees graag de tekst nog een keer aan u voor. En daar schrijft apostel Paulus, degene die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar schuld. Maar degene die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Dat is het uitgangspunt voor deze dienst, maar ik heb wel een lange aanloop nodig voordat ik bij de tekst uitkom. Ik wil ook graag stilstaan bij de context van dit woord en laten zien wat er ook aan vooraf gaat. Thema voor vanavond, zalig zonder iets te hoeven doen. We hebben twee gedachten. In de eerste plaats Paulus nee tegen doen. Dat zegt de tekst. Niet degene die werkt wordt rechtvaardig verklaard, maar degene die gelooft. En dat brengt me meteen ook bij de tweede gedachte. Paulus ja tegen geloven. Degene die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Dus zalig zonder iets te hoeven doen. In de eerste plaats Paulus nee tegen doen. En in de tweede plaats Paulus ja tegen geloven. Gemeente, Maarten Luther geeft hoog op van Paulus' brief aan de gemeente van Rome. Hij heeft er in Wittenberg, waar hij op 30-jarige leeftijd hoogleraar werd en waar hij tot aan zijn dood toe heeft gewoond, hij heeft er uitvoerig college over gegeven. Deze brief, schrijft hij, is de allerbelangrijkste in het Nieuwe Testament en ook het allerzuiverste evangelie. Je moet ermee omgaan, zegt hij ook, zoals je omgaat met je dagelijks brood. Je kunt daar nooit te vaak of te grondig lezen. Hoe vaker je ermee bezig bent, zegt hij, hoe heerlijker deze brief wordt. Luther zelf heeft deze brief echt opgegeten. En dat geestelijk, hè? Dat komt omdat deze brief zo helder ingaat op de vraag waarmee hij zelf intens heeft geworsteld. Hoe word ik rechtvaardig voor God? Rechtvaardig, wij leerden onze kinderen vroeger ZZZ, zonder zonde zijn. Hoe word ik rechtvaardig zonder zonde voor God, zodat God in liefde op mij neerziet? Dat is de vraag waarmee hij worstelde van jongs af aan. Als kind in IJsleben, als student in Erfurt en ook als docent in Wittenberg. Luther vreesde voor het oordeel van God. Hij was, zoals Jesaja schrijft in hoofdstuk 54, een ongetrooste, een door onweer voortgedrevene. Steeds maar hoorde hij in zijn geweten de stem van de wet. Die veroordeelde hem. Die klaagde hem aan. Hij hoorde de donder van de wet. De vloek ervan. Hij kreeg er ook bijna letterlijk mee te maken, hè? Toen hij in 1505 onderweg was naar zijn ouders in Erfurt. Bij Stotternheim. 1505, hij was 21 jaar oud. Toen werd hij door noodweer overvallen. Onweersbui. Barstte los, bliksemschichten, donderslagen. Heilige Anna, riep hij uit, help mij. Ik zal monnik worden. Dat leefde al in zijn hart, dat verlangen om dat te gaan doen. Om vrede met God te krijgen. Hij dacht, als ik achter die dikke muren van het klooster ben, ja, dan zal ik vrede met God kunnen vinden. Want dat was de vraag. Hoe word ik rechtvaardig voor God? Nu. En dat is ook de vraag. De levensvraag. Van elk mens. Deze vraag moet in het leven van u en van mij echt wakker worden gemaakt. En dat is ook wat Luther heeft geleerd. Ook toen hij een antwoord vond op deze vraag. Ook toen heeft hij gezegd van ja, dat moeten wij het volk onderwijzen. We moeten zo preken dat deze vraag bij mensen wordt opgewekt en dat deze vraag mensen gaat bezetten en niet één keer, maar steeds weer. Deze vraag, waar Luther zo mee worstelde. Hoe word ik rechtvaardig voor God? Veel mensen gaan aan deze vraag voorbij, zegt ook Johannes Calvijn. En dat komt, zegt Calvijn, omdat ze niet stilstaan bij het feit dat God rechtvaardig is. Laten wij dat wel doen, zegt Calvijn. En zegt ook Luther. Laten wij onszelf voortdurend, zeggen zij, voor de rechter van hemel en aarde stellen. En Calvijn die schrijft daar dan bij. De rechter van hemel en aarde, wiens heerlijkheid zo groot is dat de sterren erbij verbleken. Wiens macht zo groot is dat de bergen smelten. Door wiens toorn de aarde beeft. Calvijn zegt, zie op hem. De rechter, gezeten op zijn stoel. Hij die de harten van de mensen doorzoekt. Wie zal toch voor deze God zo heilig kunnen bestaan? Zegt Calvijn. En deze vraag hebben deze mannen bij hun hoorders wakker willen maken. Mijn ziel, doorzie je lot. Hoe zul je toch rechtvaardig verschijnen voor God? En dat hebben ze van geen vreemde. Dat hebben ze van niemand minder dan van Paulus. He, want hij gaat hun erin voor, juist ook in de Romeinenbrief. Want waar begint Paulus zijn brief mee? In hoofdstuk 1 vers 18, nadat hij zich heeft voorgesteld en ook kort het thema van zijn brief heeft genoemd. Wel bij het begin. Bij de grootste nood in het leven van elk mens. Bij de toorn van God. Hij zegt, hoofdstuk 1 vers 18. De toorn van God wordt geopenbaard over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen. Dat. Nou, dat bezette Luther, Calvijn en deze reformatoren hebben gezegd, in navolging juist ook van Paulus, dat moet ook de hoorders onder de prediking bezetten. Dit wat Paulus zegt. Laten we daarbij stilstaan, ook vanavond. Bij de toorn van God die van de hemel wordt geopenbaard over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen. Dat. Bij stilstaan. God toornt. Psalm 7 zegt, God toornt alle dagen. Alle dagen is er ook de toorn van God. Dat besefte Luther. Dat was in het hart van Calvijn. Is het ook in ons hart. Alle dagen de toorn van God. Paulus zegt in hoofdstuk 2, heel indringend, o mens, en daarmee spreekt hij ook u aan, vanavond, o mens, naar uw hardigheid en onbekeerlijk hart, u vergadert zichzelf toorn. Dat is wat u doet. Vergader toorn. U hoopt toorn op. Als u onbekeerd bent en onbekeerd doorleeft. Steeds meer. Hè. Je hebt in het hart van God een vuur van heilige toorn opgewekt. En dat vuur dat laait steeds hoger op zolang je doorgaat in je zondig leven. En wat zal het toch zijn als dat straks tegen je ontbrandt? Sta je er wel eens bij stil. Moet je doen. Niet overheen leven. Plaats jezelf voor de rechterstoel van God. En dat moet de predikant ook doen. Hè? Zij moeten de gemeente voor de rechterstoel van God dagen. Ja. Nou, als je dit ziet. Dat je jezelf toorn vergadert vanwege je zonde. Rijst dan ook niet de vraag die Luther zo heeft bezet. Wat moet ik doen om rechtvaardig te worden? Zodat God niet meer op mij toorn, maar zodat God ook vanavond in gunst en in liefde op mij neerziet. En deze vraag. Bezet ze je niet? Hoe word ik nu toch rechtvaardig, goed voor God. Maar als deze vraag je gaat bezetten. Wat is je eerste reflex? Wat is het eerste wat je doet? Als je de dood nabij ziet komen. Als je 's avonds op je bed legt. En je denkt van. Hoe, als ik nou toch niet meer wakker word. Wat is je eerste gedachte? Zeg het eens. Zeg het eens. Je eerste gedachte is de week zeker. Werken. Doen. Ik ga iets goeds doen. Ik ga mijn leven veranderen. Ik ga mijn leven verbeteren. Iets dat de Heere bekoort. Gaan leven als de Heere wil. Naar zijn geboden. En dat is wat Paulus ook zegt. Hij ziet het bij zijn Joodse volksgenoten. Zij denken, God geeft ons de wet. Hè, en wat gaan we doen? Wij gaan die proberen te onderhouden. Hè, en als we die onderhouden, dan zal God ons zijn zegen geven. In gunst en liefde op ons neerzien. Paulus kent deze gedachtegang. Hij zegt in vers 17 van hoofdstuk 2. Jullie rusten op de wet. Hè? Jullie rusten op de wet. Dat wil zeggen, jullie stellen je vertrouwen op de wet. Op de werken van de wet. Dat je het goede gaat doen. Dat wat de wet van je vraagt. Zo denken jullie God tevreden te kunnen stellen. Hoofdstuk 10 komt hij erop terug, hè? En dan noemt hij al dat werken, wat hij waarneemt. Dan noemt hij al dat werken het oprichten van eigen gerechtigheid. Streven naar eigen gerechtigheid. Ja, jullie proberen, zegt hij in Romeinen 10 vers 3, een eigen gerechtigheid op te bouwen. Eigen gerechtigheid, dat wil zeggen, ja, dat je probeert het zelf goed te maken, door goed te leven. Door de wet van God zijn geboden, de 10 geboden, te gehoorzamen. Hè? En zo in lijn te komen met dat wat God van je vraagt. En zo denk je met je eigen gerechtigheid voor God te kunnen bestaan. Dat is ook wat Luther zegt. Hè? Dat als Luther terugblikt op zijn leven en die eerste fase van zijn leven. Dan zegt hij, ja, waar ik eigenlijk mee bezig was, was met het beklimmen van een ladder. He, dat is het beeld wat Luther dan steeds gebruikt. He. Een ladder. Opklimmen naar omhoog. Eigen gerechtigheid voortbrengen. Omhoog klimmen. Al hoger en hoger. Totdat je denkt dat je bijna de hemel bereikt. En dan bega je een zonde en dan breekt er een sport. En dan tuimel je weer helemaal naar beneden. En dan begin je van voren af aan. Nou. Vind je het herkenbaar in je eigen leven? Is die vraag ook u gaan bezetten? Mijn ziel, je moet voor God verschijnen. Maar hoe zul je dat kunnen? Hoe word je rechtvaardig, helemaal goed? En dat je toen aan de slag bent gegaan. Nou ja, wij zijn mensen van na de reformatie. En wij hebben allemaal geleerd dat wij niet door de werken van de wet zalig worden. Dat zit hier in ons hoofd al goed, niet door de werken. Jawel, dat weten we. Maar hier in ons hart, daar leeft dat wel. Hè? Wel door te doen. Je moet iets doen. Dat is onze, mag ik het vanavond zo zeggen, onze modus operandi. De manier waarop wij leven. Doe het goede en je krijgt het goede. En eigen gerechtigheid zoeken op te richten. En Het lastige is, dat laat zich eigenlijk heel moeilijk opsporen. Eigen gerechtigheid is iets wat zich heel gemakkelijk, ja, dat verstopt zich steeds, dat vermomt zich. Het lijkt heel mooi, maar het is niet mooi. En dat doet zich bijvoorbeeld ook voor als je denkt van, ja, mijn hart, mijn innerlijk, mijn gemoed, dat moet toch eigenlijk wel anders zijn. Meer bewogen. Hè? En dan komen daar die klachten vandaan van, had ik toch meer ernst? Kon ik beter bidden? Was mijn leven toch niet zoals het nu is? Zou het toch eens beter kunnen gaan? Was ik toch eens ernstiger? En nou zo. Dat is allemaal eigen gerechtigheid. Proberen meer te zijn dan die je daadwerkelijk bent. Proberen voor eigen gerechtigheid te zorgen zodat je denkt, mag ik het vanavond zo zeggen? Ik bedoel het niet oneerbiedig hoor. He, maar dat je denkt, dat heb ik nodig om bij God in de picture te komen. Om bij God aangenaam te worden. En wat zegt Paulus daarop? Wat moet ik doen om zalig te worden? Jezelf verbeteren? Proberen jezelf te veranderen? Je hart te bewegen? Paulus heeft maar één antwoord. Nee. Nee, zo niet. Zo zul je geen vrede met God krijgen. Paulus snijdt deze weg radicaal af. En dan maakt hij in Romeinen 3 vers 9 tot 19 heel helder. Hè, dat God de wet niet heeft gegeven. Opdat wij die zouden gaan onderhouden. En een eigen gerechtigheid teweeg zouden brengen. Om zalig te worden. Nee, God geeft de wet daar niet voor. Maar God geeft de wet ervoor. Om ons te laten zien wie wij zijn. Wie wij ten diepste zijn. Goddeloos. Totaal. Ja, de wet eist gerechtigheid. Dat je volmaakt bent. Helemaal, 100%, elk moment van de dag. Van binnen en van buiten. En laat die eis van de wet maar diep tot je doordringen. En maar God laat dat eisen niet in de wet. Om je aan te sporen het goede te doen. Maar juist om je te laten zien. Zoals Hij je ziet. Als een goddeloze, om je ervan te overtuigen hoe diep verloren. Diep verloren je bent. Paulus zegt, de wet is als een spiegel. Romeinen 3, vers 9 tot 19, de spiegel. En hij roept je ook vanavond op. Hij zegt, kijk er maar in. Kijk er maar in deze spiegel en schrik je dood. Wat zegt u? Kijk er maar in en schrik je dood. Hij wil zeggen dat je jezelf zo ziet, zo totaal verloren, verdorven, dat je onmiddellijk het wel laat om nog door iets te doen bij de Heer in een goed blaadje te kunnen komen. Dat gaat niet meer. Dat is uitgesloten. Onmogelijk. U kunt geen enkele bijdrage leveren aan uw eigen zaligheid. Nog niet een zucht. Niets. Romeinen 3 vers 20, daar staat het. Door de werken der wetten. Waarin de Heere vraagt om hem te dienen. Om te bidden. Om hem te zoeken. Door de werken der wet, zegt de Heer, zal geen vlees gerechtvaardigd worden voor God. Probeer het nog. Jezelf te veranderen. Jezelf te verbeteren. Jezelf op te knappen. Jezelf gevoelig te maken. Je hart te bewegen tot geloof. God wil dat niet. Helemaal niet. God wil dat je erkent wat hij schrijft over u en mijn leven, namelijk dat je dood bent. Efeze 2 vers 1, dood door de zonde en de misdaden. God wil dat je dat bijvalt. Dood, hè? Dood. En een dode kun je nog wel, ja, wat kleur geven door te wrijven. Nog wel wat op te warmen, maar je kunt een dode niet levend maken. Paulus zegt, val het bij. Dood. Zie, Paulus gebruikt de wet als een spiegel. Luther gebruikt vaak het beeld van, als je zijn werk leest, van een hamer. Hij zegt, de wet is een hamer. Hij zegt, en Gods dienaren moeten de wet, die zijn geroepen om de wet te hanteren, ook als een hamer. Oeh, vind ik ook wel heel wat hoor. Ja. Val niet mee als je de hamer moet hanteren. Als je de mensen de spiegel moet voorhouden en zegt van nou kijk er maar in en schrik je dood. Ja, ik weet niet hoe u dat vindt, maar ik vind dat geen eenvoudige boodschap. En toch is het een heilrijke boodschap. En wij zijn geroepen om de wet ook te hanteren als een hamer. Waarom? Ja, niet alleen voor u, maar ook voor mijzelf. Om uw eigen gerechtigheid en dat maar dat proberen wat te gaan worden, hè. Aan gruzelementen te slaan. Zodat je niks meer overhoudt. Het moet aan gruzelementen. Al die goede gedachten van jezelf. Al dat proberen jezelf er bovenuit te krijgen. Hoop op jezelf. Het moet eraf. Dat wil de Heer. De wet. Om je neer te slaan. Er is wat, hè. Om je te doden. Zodat je het opgeeft om nog iets te doen. En je het oordeel van de Heere over je leven bijvalt. Wat Paulus zegt in Romeinen 1 vers 19. Dat je met heel de wereld. Nou ja. Verdoemelijk licht. Voor God. Dat wil de Heere. Niet streven. Sterven, o Heere, is dit wie ik ben? Dit is wie ik ben. Beleid je het ook vanavond? Uit mij, Heere, geen goed. Ik geef u gelijk in uw oordeel. Hoe word ik rechtvaardig voor God? Eén ding weet ik, niet door iets van mijzelf. Niet, niet. Is dit nou niet heel erg ontmoedigend, Paulus? daar word je toch wanhopig van. Praat jij mensen niet in de put? Nou, als Paulus hier een punt zou zetten, wel. Want als het van ons zou afhangen, dan is het echt om wanhopig van te worden. Ga niet meer. Ga niet meer. Ga niet meer. Als de zaligheid van u zou afhangen, dan zou u niet zalig worden. Dan zou er geen mens ooit behouden kunnen worden. Maar. En dat is nu zo'n heerlijk woordje vanavond. Paulus die zegt het ook in vers 21, wij mogen het hem naspreken. Maar nu, zegt hij, hè, nu is er toch doen aan. Jawel, Gode zij dank. Zondaren kunnen toch zalig worden, niet van hun kant vandaan, maar wel van Gods kant vandaan. Paulus zegt het vers 21, maar nu. En wat dan volgt in Romeinen 21 tot en met 26, en dat is puur evangelie, goud, de kern van Paulus' brief, zegt Luther. Maar nu is de gerechtigheid van God geopenbaard, zonder de werken der wet, hebben de getuigenis van Mozes en de profeten, namelijk de gerechtigheid van God, door het geloof in Jezus Christus. Dat is een lange zin, maar het komt erop neer dat Paulus zegt van, maar nu is er het evangelie. Waarin de gerechtigheid van God wordt geopenbaard. Zonder de wet. Dat is het evangelie. De gerechtigheid van God. De gerechtigheid van God. 5 keer komt het in dit stukje voor. De gerechtigheid van God. Ah jawel, maar hoezo is dit het evangelie? De gerechtigheid van God wordt in het evangelie geopenbaard. Waarom is dat evangelie? Ja. Daar topte Maarten Luther ook zo mee, hè? Met dat woordje gerechtigheid. Wat is toch gerechtigheid? Ja, gerechtigheid, dat is dat ik volmaakt ben voor God. Helemaal goed. Hoe word ik het toch? Luther die stootte zich aan dat woordje. Hij zegt op een gegeven moment, ik haat het. God eist van mij gerechtigheid, maar ik heb het niet. En toen zat hij op een dag in de torenkamer van het klooster in Wittenberg. Hij bereidde als hoogleraar een college voor. Hij boog zich over Romeinen 1 vers 17. Over de gerechtigheid ook spreekt Paulus daar. Die in het evangelie wordt geopenbaard. En hij bekeek de tekst van alle kanten. En hij zei nou dat God nou toch in de wet gerechtigheid eist. Maar dat hij dat nou toch ook doet in het evangelie. Maar toen ging het licht op. Hij klopt op de tekst. Hij bekeek haar van alle kanten. En toen zag hij wat hij tot dan toe nooit eerder zo helder heeft gezien. Namelijk, dat wat God nou in de wet van hem eist, gerechtigheid, hij dat in het evangelie geeft. Zijn zoon, Christus, die heeft voor gerechtigheid gezorgd. Die heeft de wet volkomen onderhouden. Die heeft de vloek van de wet gedragen, volkomen, aan het kruishout van Golgotha. En die zoon van God, die wordt in het evangelie geopenbaard. Die wordt in het evangelie bekendgemaakt, aangeboden. En Luther zegt, oh, toen ik dat zag, toen zag ik van, ja, maar nu heb ik wat ik nodig heb om vrede met God te krijgen. En voor hem rechtvaardig te kunnen verschijnen. Christus. En hij mocht hem aannemen door het geloof en hij vond vrede met God. En Luther die zegt in een terugblik op deze ervaring, het was alsof ik door de poorten van het paradijs binnenging. Als geheel nieuw geboren. Ik vond vrede met God. En wat deed Luther er zelf aan? Wat was de bijdrage van Maarten Luther? Nul. Geen, nee. Hij geloofde. En God sprak hem vrij. Hij ontving de Heer Jezus. En met dat hij de Heer Jezus ontving, ontving hij de gerechtigheid die hij nodig had om voor God te kunnen leven. Hij geloofde. In de Heer Jezus. En zo werd hij rechtvaardig. Voor God. Helemaal goed. Niet door iets te doen. Niet door te werken. Niet door met God samen te werken. Geen coöperatie. Nee, door niets te doen. Door op Christus te zien. Christus te ontvangen. En door op Christus te vertrouwen. Hij ontving Christus. En met Christus gerechtigheid. Al wat Christus heeft gedaan. Hij geloofde. En toen had hij Christus. En toen zei God. Als je Christus hebt, dan verklaar ik je rechtvaardig. Dat ben je niet in jezelf. Dan word je zelf niet een heilig mens. Nee, maar toch ben je het wel. Christus in jouw plaats. De heiland voor jou. Zie. En dat is wat Paulus leert. Romeinen 3 vers 28. Wij besluiten dan, ik denk dat Paulus dat heeft gezongen hoor. Hè? Wij besluiten dan dat een mens door het geloof wordt gerechtvaardigd zonder de werken der wet. Nou zet er in uw Bijbeltje maar gerust een streepje onder. Wij besluiten dan dat de mens gerechtvaardigd wordt door het geloof zonder de werken der wet. Ik zou zeggen, voeg ook maar het woordje alleen toe. Volgens sommige handschriften kan dat ook. Wij besluiten dan dat een mens gerechtvaardigd wordt door het geloof alleen. Zonder de werken der wet. Zonder doen worden we zalig. Zet Mozes maar gerust buiten de deur. Zegt Luther. Ja, moet je goed verstaan, hè? Zet de wet maar buiten de deur om zalig te worden. Om zalig te worden hoef je de werken der wet niet te onderhouden. Je hoeft het niet te doen, te maken. Kijk, en om dit nu te onderstrepen. Schrijft Paulus in Romeinen 4. Hè, om dit te onderstrepen dat wij door het geloof alleen zalig worden. Komt Paulus in Romeinen 4 met het voorbeeld van Abraham. Hoe wordt Abraham zalig, vraagt hij dan. Door de werken der wet? Nee. Door het geloof. Door het geloof. Dat is wat de schrift zegt. Hij bewijst het uit de schrift. Genesis 15. Wij zeggen dan dat de schrift zegt. Abraham geloofde God. En God rekende het hem tot rechtvaardigheid. Tot gerechtigheid. Zie. God zei, Abraham, je bent rechtvaardig, volmaakt, helemaal goed. En daarom kun je bij me wonen. He, als je helemaal goed bent, mag je bij mij wonen. Je hebt gerechtigheid. En nee, Abraham, niet omdat je zo goed hebt gewerkt. Niet omdat je zo goed hebt gebeden. En mij hebt gezocht. En mijn wetten hebt onderhouden. Omdat je zo goed je best hebt gedaan. Nee. Uit genade. Door het geloof. Zie. Dat moet je goed zien, hè? Paulus zet in Romeinen 4 echt het geloven tegenover het werken. Tegenover het doen. Hij heeft het over Abraham. En hij heeft het nog niet eens over de werken van de wet die Abraham zou hebben gedaan. Het gaat over gewoon werken in het algemeen zelfs. Niet door doen. Het een sluit het ander echt uit, hè? En vers 5 maakt dat heel helder. Niet degene die werkt wordt zalig, zegt Paulus, maar, en dan komt de tekst. Maar degene die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, die wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Niet degene die werkt, maar die gelooft. En dan zegt Paulus, die wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Dat betekent niet dat Paulus zegt, dat God zegt van nou heb je geloof en ja dat is toch wel zo mooi, daar beloon ik je voor. Anderen geloven niet, jij wel, omdat jij geloof hebt mag je bij me wonen. Hè? Alsof geloof toch iets verdienstelijks in zich heeft, alsof het toch een of andere prestatie is. Nee, maar God zegt degene die gelooft. Ja, die ontvangt de Heer Jezus en die heeft de Heer Jezus en die wordt dat geloof gerekend tot gerechtigheid. Dat geloof, ja, dat geloof dat de Heer Jezus heeft. En omdat het de Heer Jezus heeft, omdat het de Heer Jezus omvat, daarom op grond niet van het geloof, maar op grond van de Heer Jezus, verklaart God dat je rechtvaardig bent. Dus God zegt, ik verklaar je rechtvaardig niet vanwege je geloof op zichzelf, maar ik verklaar je rechtvaardig vanwege de Heer Jezus die je in het geloof omvat. Dat. Nou, misschien weet je dit wat moeilijk, hè, maar waar het om gaat is dat je ziet hoe Paulus nou geloven en werken zorgvuldig uit elkaar haalt. En wat is dan geloven? In het Grieks staat pistuio. Vertrouwen betekent dat, hè? Vertrouwen op de Heer Jezus. Dat je hem kent omdat hij zich laat kennen, omdat hij zich openbaart door het evangelie in je hart, dat je hem kent en hem ontvangt en op hem je vertrouwen stelt, op hem leunt en op hem steunt. Dat is wat geloof is. Geloof is dus niet zozeer dat je iets doet, maar juist het doen loslaat. Het opgeeft. Dat je stopt met werken. Ik herinner mij dat nog zo goed. Ik hoorde ooit een dominee uitroepen. Al vele jaren geleden. Ik was begin 20, denk ik. Hij zegt, stop met bidden. En ik dacht, oh, jawel, stop met bidden. Ik liep ook zo met die vraag, hè, hoe komt het toch goed tussen de Heer en mij? En wat ik dacht is, ik moet bidden. Beter bidden. Meer bidden. En dat werd ook heel erg gestimuleerd. Als je vrede met God wil krijgen, bid erom en vraag erom. En ik kan u eerlijk zeggen, ik heb al gebeden. Althans, geprobeerd te bidden. Maar ik kreeg niet voor mekaar. Ik kon niet bidden. Het was altijd tekort. Altijd maar weer vol met gebrek. En dan ging ik mijn kamer opzoeken en dan ging ik op mijn knieën en dan, o Heer, denk aan mij en denk aan mij. En mijn hart was zo biddeloos en zo hard. En ik wist niet hoe het moest. En toen kwam ik daar. En toen ging die man wijzen op de Heer Jezus Christus. En hij zei, stop met bidden. Geloof alleen, geloof alleen. En toen mocht ik dat zo zien. Goddeloos. Die wil de Heer Jezus hebben. Geen vrome mensen die kunnen bidden. Hij zoekt mensen die niet kunnen bidden. Die geen gebed meer overhouden. Die worden neergesabeld door de wet. Vol met aanklachten. Die moeten toestemmen, o Heere. Ellendig zondaar die ik ben. Ik heb uw gramschap dubbel en dwars verdiend. En dan komt het evangelie. En dat zegt niet van ga bidden. Nee, dat zegt, ik weet wie je bent, een totaal verloren mens in jezelf, zonder nog maar een zucht in je hart naar mij. En voor zulke is het nu, ik weet dat uit u geen goed komt. Ontvang mij, heb genoeg aan mij, de grote biddende Heer Jezus Christus, die de wet van God volkomen heeft onderhouden. En de vloek voor al dat biddeloze gedrag heeft gedragen. Kijk, en zo word je als een biddeloos mens zalig. Dat is het wonder. Dat is het wonder. Ja, maar je moet toch bidden om zalig te worden. Ik zal u zeggen, Galaten 5 vers 3. Als u door de besnijdenis zalig wil worden, dan bent u verplicht om de gehele wet te onderhouden. Doe het. Doe het. Maar dan wel volmaakt. Want God eist van u volmaaktheid. En hij wil dat u, als u in de weg van het bidden zalig wil worden, dat u volmaakt bidt. Alle dagen. Enkel gebed. En dan volkomen, als het niet zo is, dan zegt God, ga weg van mij. Maar als je nou als een uitgewerkt mens neerzinkt aan de voet van het kruis, dan zegt God, zalig. Oh, wat een wonder. Zalig. Zie je dat? Niet degene die werkt, maar die gelooft. En wat wordt geloven dan eenvoudiger? dat is niet dat je aan de slag gaat of zo. En dat je zegt van, ja, ik moet het doen, ik moet het doen. En ja, ik moet toch wel geloven en geloven. En probeer je laatste krachten te verzamelen en dan bij de Heer iets op tafel te leggen in ruil voor genade, vergeving van zonden. Nee, dat is geen geloof. Dat is werken. Dat is werken. En dan maak je van het evangelie een wet. Geloven is geen werk. Gelukkig niet, want uit mij komt geen goed. En het is wat God niet vraagt. En als je dan toch het geloven werk zou willen noemen. Ik las bij iemand. Als je het dan toch een werk zou willen noemen. Noem het dan een werk van niks. Van overgave. Van vertrouwen. O Heere Jezus, zoekt u mij? Hebt u het oog op mij? Wilt u dat ik tot u kom? Mag ik echt tot u komen? En dan geef je je over. Dat is geloven. Mag ik eens vragen, word je er nou blij van? Of ergert het je? De vrome mens wordt erdoor geërgerd. Die denkt, ja, maar ik moet toch iets doen. Nee. Rust. Genoeg hebben aan de Heer Jezus. Zijn werk is een volkomen werk. Ik denk aan John Payton, ik heb het al vaak genoemd, denk ik, een zendeling op Haiti. 18e eeuw, hij was bezig de Bijbel te vertalen in de inheemse taal, hè. En hij topte heel erg met de vertaling van dat woordje geloven. Ja, hoe moest hij dat nou toch vertalen? Hij kwam er maar niet uit en toen op een dag maakte hij een wandeling en zag hij bij een van de woningen een man liggen in een hangmat. En hij sprak hem aan in de inheemse taal en hij zegt, ja, wat ben je aan het doen? Ja, zegt die man, aan het doen. Ik ben niks aan het doen. Ik lig hier te liggen in mijn hangmat. Oh, zegt John Payton. Liggen. Dat is het woordje wat ik zoek. Daarmee ga ik dat woordje geloven in het Nieuwe Testament vertalen. En dat deed hij. Op heel veel plaatsen vertaalde hij dat woordje geloven met liggen. Nou, dat is wat geloven is. Als je het op de keeper beschouwt en je gaat het na, dan is geloven niet iets doen, maar dan is het gaan liggen. Gaan liggen. Liggen aan de voet van het kruis. En zien op de Heer Jezus. En aan Hem genoeg hebben. En zeggen, o Heer Jezus. Wat een heiland bent u. Toch. U hebt alles volbracht. En daar hoeft van mij helemaal niets bij. Nog niet een nagelschrapje. Ik heb het ook niet. Uit mij geen goed. Maar het hoeft niet, u vraagt van mij niets, u geeft alles, zonder dat u er iets voor terugvraagt. Oh, wat een wonder. Kijk, dat is geloven. Het is echt waar, zalig worden. Met je armen over elkaar. Zien op Christus. Hoe kom je eraan te geloven? Dat kan een vraag zijn, hè? Is dat nou wat je zelf teweeg brengt? Uit vrije keuze, uit vrije wil? Neem je daartoe een besluit, zodat je op een dag gaat geloven? Dat is wat de Heer werkt, hè? Gelukkig. Gode zij dank door het evangelie. Jawel. Door de verkondiging van de Heer Jezus Christus, als hij voor ogen wordt geschilderd, de gerechtigheid van God, waarmee God tevreden is, hè, dan is het de Heilige Geest die dat evangelie gebruikt om het geloof in zondaars harten te werken. Dat is ook wat Paulus zegt in Romeinen 10, dat is ook wat Luther voortdurend heeft verkondigd, het geloof is uit het gehoor. Daarom zijn je oren zo belangrijk, dat je hoort wie nu de Heer Jezus is. En terwijl dat evangelie wordt verkondigd, is het de Heilige Geest die in het hart van een zondaar het geloof schept. Dat doet de Heilige Geest. Hij brengt mensen tot geloof. En als hij het bij jou doet, Dat wens ik je zo van harte toe. En ik hoop dat hij het heeft gedaan bij je. Als hij het doet, dan ga jij geloven. Ja, jawel, jij gaat geloven. De Heilige Geest gelooft niet in jouw plaats. Jij bent degene die ogen krijgt om te zien. En daar ben je zelf ook bij. Dan zie je de Heer Jezus. En dan zie je hoe hij in het evangelie je nabij komt. En dan zeg je, oh Heer Jezus, zoekt u op mij. De Heilige Geest, die geeft je dan armen om hem te ontvangen. En de Heilige Geest laat je dan ook rusten. Op zijn offer, op zijn werk. Dat doet de Heilige Geest. Geloof is een gave van God. Ik heb daar ook mijn eigen aan gestoten. Ik dacht van ja, maar dan kan ik er niks aan doen. Nee, maar totdat je ziet dat je er inderdaad ook niks aan kan doen. Maar dat de Heer het nou geeft door de prediking van het evangelie. En dan zeg je, o Heer, wat heerlijk. Gelukkig is het de gave van u. U werkte door de verkondiging. En de Heilige Geest gebruikte nou in het bijzonder ook de roeping voor. De roeping, aanbod van genade. En daarom is het zo belangrijk dat predikanten niet alleen de wet preken, maar dat ze ook het evangelie voluit verkondigen. Een algemeen aanbod aan alle hoorders, de Heer Jezus aanwijzen, maar hem ook aanbieden. Hem in de armen neerleggen van de hoorders, alle hoorders, met de oproep erbij, ontvang hem en geloof in hem. En heb genoeg aan hem. Dat mogen ze doen, liefdevol, gemeend, indringend. En de Heer Jezus moet aan het hart worden gelegd. Jazeker. Waarom die oproep tot geloof? Niet omdat je als hoorder geneigd bent je verantwoordelijkheid te nemen. Daar ga ik als predikant niet van uit. Als ik u de Heer Jezus voor ogen schildert en de oproep erbij, zie op hem. Dan doe ik dat niet omdat ik denk dat u in uw hart wel het vermogen hebt om op de Heer Jezus te zien. Want ik weet dat u dat niet heeft. Als ik u oproep om naar de Heer Jezus uit te gaan en je voor zijn voeten neer te werpen. Ik roep u er niet toe op omdat ik denk dat u daar zelf toe in staat bent, want dat bent u niet. Maar ik roep u daartoe op, omdat ik weet dat de Heilige Geest dat gebruikt als een kanaal om u kracht te geven. Zodat u dat werkelijk gaat zien. Zodat u dat werkelijk gaat horen. Zodat u dat werkelijk ook tot Christus de toevlucht neemt. Daarom is er het aanbod van genade. Daarom is er de oproep tot geloof. Niet omdat u ertoe in staat zou zijn daar gehoor aan te geven. De Heilige Geest gaat u in staat stellen door dat aanbod heen. Zodat u er gehoor aan gaat geven. Zie, dan ga je ervan overtuigd raken. Als dan Christus wordt verkondigd. En er wordt verkondigd, hij staat echt aan de deur van uw hart. En dat staat hij ook echt. Ook aan uw deur. Dat wordt verkondigd, waarom? Omdat de Heilige Geest dat gaat gebruiken. Om je ervan te overtuigen. Hij komt ook echt op mij. Dat komt hij ook echt. En dan ga je zien, ja maar hij staat werkelijk bij mij te kloppen. Daarom wordt dat u verkondigd. Doe mij open, doe mij open. Hij staat ook aan mijn deur, ik zie het. En als je dat ziet, dan doe je de deur ook open. Dan gaat het als vanzelf. Daarom aanbod van genade, zie. En zo is hij zalig. Rustend op Christus. Niet degene die werkt, maar gelooft. Die wordt het geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Maar je moet toch bidden, dominee. En je bekeren. Maar ik herhaal wat ik zei. Als je door bidden en je bekeren zalig wil worden, u bent verplicht heel de wet volmaakt te onderhouden. Stop ermee. Erken dat je goddeloos bent. En geloof alleen. Christus staat bij u. Vertrouw je toe aan mij. O, zie dat ik kom. O, kom. Leg jezelf, lever jezelf aan mij uit. Laat je zaligen. Laat het toe. Laat het toe dat ik je opraap. Dat ik je in de armen neem. Stem je ermee in? Ben je tevreden met het lam? God zegt, ben ik tevreden met u. Ja, dominee, maar er staat toch, werkt uw zelfzaligheid met vrees en beven. Ja. Is het er? Heb je dat ook in je hart? Maar ik geloof, hè, dat dit niet staat in het kader van de rechtvaardiging. Dit staat in het kader van de heiliging. Als je nou zalig bent door het geloof alleen, werk je zaligheid uit. Leef het uit. Laat het zien in je handel en wandel. Zie dat. Geloof alleen. Maar moet je niet de middelen gebruiken die de Heere geeft? Jazeker, jazeker. Oh ja, dat zeker. Lees het woord. Onderzoek de schriften. Ga op je knieën. Bid de Heilige Geest om licht. Gebruik de middelen, oh dat zeker wel, overdenk wie de Heer is. Overdenk je zonde, jawel. Ga na wat het kwaad van de zonde is. Overdenk wie de Heer Jezus is. Zijn ongekende liefde, de gave van God aan de verloren wereld. Dat is wat de Heilige Geest wil gebruiken. Maar om zalig te worden, één ding is nodig. Geloof alleen. Ja, nou. Ik moet echt gaan afronden. Ik zou nog zoveel willen zeggen, maar ik maak het veel te vaak veel te lang. Hè? Dan denk ik, ja, het is ook een heerlijk stof, vindt u dat niet? De Romeinenbrief, dat je nou toch zalig wordt met je armen over elkaar. Ja, dat kan ik gewoon niet op. Ja, er zijn wel eens mensen die zeggen, ja dominee, dat kan je toch niet zeggen. Maar ja, maar je wordt niet op een andere manier zalig. Ja, maar er gaat vaak toch heel veel worsteling aan vooraf. Ja, dat wel. Zeker, zoeken, tobben, bidden. Maar bij de ene is dat meer dan bij de ander. En ja, ik hoop altijd maar, dat denk ik van, hoe korter je weg voor tot de Heer Jezus, hoe beter het is. Hoe eerder je stikt, hoe beter. Hoe je eerder het opgeeft en zegt, o Heere. Maar kijk, de praktijk van het leven is dat mensen vaak toch de omweg nemen. Hè? Dit doen, dat doen, zus, zo heel je leven op gaan proberen te knappen van binnen, beweging krijgen. Geef het toch op. Er vallen toch bij uit u geen goed meer. En zie je toch, voor zulke mensen is nou de Heer Jezus gekomen. En dan wordt het toch zo makkelijk. Hè? Toch? Is het moeilijk of makkelijk? Eenvoudig. Om zalig te worden, echt. En nou, dan ga ik eindigen. Maar ja, ik snap wel dat Luther dat woordje alleen eraan toevoegde. U niet? Stel je nou ervoor dat er toch nog iets van ons zou bij moeten. Dat was het onzeker. Als je nou toch nog een daad van liefde of zo zou moeten toevoegen. Of een gebed. Nou, dan, is het dan wel genoeg? Heb ik dan wel goed genoeg gedaan? Dan wordt de zaligheid toch nog wankel. Maar nu, omdat er niets bij hoeft. Door het geloof alleen is het zeker. Want het is volbracht. En daarom kan je straks huppelen naar huis. En zeggen, o Heere, het is volbracht. Ik hoef er niks aan toe te voegen. Of ik het kwade doe of het goede, zegt Maarten Luther. De zaligheid hangt niet van mij af. Maar die hangt van mijn lieve meester af. Christus Jezus. Nou, dat is toch een troost. Vind je dat niet een troost? Nou. Daar wil ik mee besluiten met wat ik van Luther las. Hij heeft zich hier echt ook in verheugd, hè, deze man. Dat hij nou, ja, niet door de werken, maar door het geloof alleen zalig wordt. En hij kwam zichzelf elke keer weer tegen. En dan dacht hij van, ja, maar kan dat dan wel? Ja, het is echt zo. En waar ik mee wil besluiten is dat Luther op een zeker moment, hij is nog getrouwd, hè. Toen hij 42 jaar was, op latere leeftijd, Catharina van Bora. En dat werd zijn steun en toeverlaat in Wittenberg. En samen hebben ze goede jaren gehad. En kreeg ook nog kinderen, 6 kinderen. En Luther heeft dan zijn vaderschap veel vreugde beleefd. En hij schrijft op een gegeven moment, dat hij, ik meen Hansje, zijn zoon, verschoonde als klein kind. En dan was hij bezig om een schone luier aan te doen. En toen zei hij, en dat is wat hij later heeft opgeschreven. Hij zegt, het is toch wat, een kind. Jij huilt zo hard, het klinkt door heel het huis heen. En je ligt hier in je poep. Luther was heel concreet. Je zit er helemaal onder. Je stinkt een uur in de wind. En toch, zegt Luther. En toch, ik heb je zo lief als vader met heel mijn hart. En ik maak je een erfgenaam van al wat ik heb. Nou, zo leefde Luther. Hij zegt, en zo is nu onze God. We zitten er helemaal onder, steeds weer. En we stinken een uur in de wind. En toch zegt de Heer, ik heb je lief. Van harte. Met heel mijn hart. En niet om wat jij doet. Maar ik heb je lief vanwege het werk van mijn lieve Zoon. Christus Jezus. Nou, zie op Hem. Geloof in Hem. Heb genoeg aan Hem. Amen. 36, het tweede vers. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog. En wat er verder volgt, 2 van 36. Buiten de deur en u erin, Heer Jezus. En het is door uw gerechtigheid dat we zalig worden. En al dat streven van ons, dat zo diep in ons woont, die wortel van eigen gerechtigheid, is zonde. Opstand tegen u, niet willen buigen onder u. Uw oordeel over ons leven niet willen bijvallen. En ons door uw lieve Zoon willen laten zaligen. Het zijn niet onze zonden die ons tegenstaan, Heere. Maar het zijn onze goede werken. boven onszelf uit te willen komen. O, wij bidden van u. Leer het ons toch grondig. We denken te weten, maar we begrijpen er helemaal niks van. Dat we niet door de werken zalig worden. Werk het geloof, o Heere, werk het. Door het gehoor, door te horen wie u bent en wat u hebt gedaan, Heer Jezus. En mogen we ons zo aan u toevertrouwen. U, Heer Jezus, die in het evangelie nabij komt. Verloren zondaren opzoekt. Heere, geef dat we allemaal de knie voor u mogen buigen. Allemaal ons voor u zullen neerwerpen. Allemaal genoeg zullen hebben aan u. Want wie u heeft, die heeft genoeg en die heeft het leven. O Heer, en dan gaan we werken voor u uit dankbaarheid. Zegen zo de gemeente. Laat het woord zijn kracht mogen doen, Heere. Dat velen mogen worden opgewekt om in u te roemen. Niet in onszelf, maar in u alleen. In het kruis zal ik roemen. Dank voor al wat u geeft, Heer, en doe ook verzoening over al wat zondig was. In spreken en luisteren. En geef ons een zegen en stel ons ook in de komende week tot een rijke zegen uit genade alleen. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten wij tot slot zingen het lied dat Luther ook zo graag zong, Psalm 118. En daarvan het achtste vers, alleen vers 8 van Psalm 118. In vrede en ontvang de zegen van de Heer die in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.
Thank you.